ik erken niet dat er een pijnlijke plek is. Het mag er niet zijn. Het is niet oké dat die pijnlijke plek er is. En dit is iets wat me heel erg opvalt, dus met name bij mensen met depressieve klachten.
Je luistert naar de Massagepodcast. Mijn naam is Erik Zomers en in deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden op de vraag: waarom is massage een goed idee? Deze aflevering: massage bij depressie. Ik ben te gast bij Madeleine Verhoeven, massagetherapeut, docent en ervaringsdeskundige waar het depressie betreft. Madeleine, dankjewel voor deze uitnodiging.
Ja, jij ook bedankt.
We hebben samen afgesproken dat we elkaar wel zien, maar dan wel weer op gepaste afstand, zoals dat deze tijd het motto is, 1,5 meter. Deze aflevering van de Massagepodcast gaat over depressie. We komen zeker te spreken over de gevolgen van deze coronacrisis. Maar eerst even in het algemeen. Waarom is massage bij depressie een goed idee?
Nou, de eerste zin die bij me opkwam was weer even voelen dat je mens bent. Dus mensen met een depressie identificeren zich vaak met een depressie. Op een gegeven moment ben je een soort van wandelende depressie. En op het moment dat je aangeraakt wordt, en zeker als dat met aandacht gebeurt, dan ga je ook weer je lijf voelen. En als je je lijf gaat voelen, dan met zo'n aandachtige aanraking, dan kom je weer een beetje in contact met jezelf. En dan ga je weer voelen wat er verder zich allemaal afspeelt. Maar ook zeker dat je oké bent. Dat is misschien het allerbelangrijkste, dat je oké bent. Een liefdevolle aanraking zegt eigenlijk meer dan 100 woorden van: jij bent oké.
Dus weer even voelen dat je mens bent en dat je oké bent. En waarom is het dan voor mensen met een depressie zo'n blijkbaar een enorme stap dat ze dat opeens weer kunnen voelen? Wat is een depressie?
Ja, dat is een grote vraag. Wat is een depressie? Daar kan niemand helemaal antwoord op geven. Vanuit mijn gezichtspunt, en ik ben holistisch massagetherapeut, dus ik heb een holistische visie op het mens zijn, op ziekte. En een depressie is voor mij eigenlijk een symptoom van onderliggende problemen. En vaak is het zo dat mensen met een depressie zich niet oké voelen over zichzelf. Er zitten heel veel oordelen bij, heel veel negatieve overtuigingen. En op die manier raak je in conflict met jezelf. En als je dat lang genoeg volhoudt, want iedereen doet het wel eens een beetje, maar als je dit lang genoeg volhoudt, raak je vervreemd van jezelf. Dan heb je geen verbinding. En ik noem dat wel eens verticale verbinding. Je hebt geen verbinding meer met jezelf. Maar ook horizontaal, daardoor heb je ook geen verbinding meer met de ander. Want het is in feite een spiegel van hoe je met jezelf bent op dat moment. Dus heel veel oordelen, heel veel conflict. En met massage, dan kom ik eerder bij massagetherapie, kun je dat ook een beetje gaan uitzoeken hoe dat precies zit.
Ja, en is depressie dan voor jou wel een psychisch-fysieke ziekte?
Ik heb altijd een beetje moeite met het woord ziekte. Als je heel veel doorgaat in een depressie, word je op een gegeven moment ook echt ziek door de depressie. En dan kun je ook wel spreken van ziekte. Maar ik denk dat de oorsprong meer is dat je een depressie brengt je eigenlijk tot stilstand en laat je voelen van: hey, er is werk aan de winkel. Ik moet dus naar binnen toe om te kijken wat er nou echt aan de hand is. En vanuit dat perspectief noem ik het geen ziekte, maar eigenlijk een gezonde reactie van je, zowel van je lijf als van je psyche. Die zegt: nou, ga eens even zitten op die bank. Ja, op een gegeven moment doe je dat dus ook, hè? Mm-hmm. Kom je niet meer van de bank af. Maar ga even zitten op die bank en ga eens stilstaan bij wat er nu echt aan de hand is. Waar leef je in onwaarheid met jezelf?
En zit daar dan voor jou een gradatie in de zin van, in de gewone volksmond hebben we allemaal wel eens: ja, ik voel me een beetje depressief. En dan bedoel je eigenlijk: ik zit een beetje in een dip. Ja. Een beetje slechte periode, nou ja, klaar.
Ja, leuke vraag.
Of mensen die echt serieus overwegen om uit het leven te stappen, omdat het leven ze zo zwaar valt en echt al jarenlang behandeld worden met medicatie, met allerlei psychotherapieën, om die depressie maar te verlichten. Daar, Dat zijn twee enorme uitersten.
Ja, het zijn enorme uitersten. Ik denk dat elke depressie ooit in een lichte variant begonnen is. Afgezien van het feit dat depressie ook kan ontstaan als gevolg van een fysieke afwijking. Bijvoorbeeld een te trage schildklier kan ook depressie oproepen. Depressie is best wel een complex geheel. Dus er zijn ook andere factoren die daarin meespelen. Maar waar ik vanuit massage iets mee kan doen, is natuurlijk met die factor dat je uit verbinding bent met jezelf. En dat is ook wat ik tegenkom in mijn massagesessies. Als ik naar mezelf kijk, ik heb zo'n 3 depressies gehad. Hè? Dus dat ik echt in een acute depressie stortte. En dat was bijvoorbeeld toen mijn ouders een scheiding lagen. Later toen ik een vriendje kwijtraakte. Hè? Zo dat soort van momenten. Het zijn nou ja, de acute depressies. Maar nog, en dat gebeurt me niet vaak meer, maar er zijn momenten waarop ik opeens voel van hé, ik kan niet meer genieten. En ik heb een goed leven. Ik heb een mooi huis. Ik heb een hele fijne vriend. Ik heb interessant werk. Ik doe wat ik wil doen. Ik heb feitelijk geen zorgen. En toch zijn er momenten dat ik niet meer kan genieten. En wat ik dan in eerste instantie doe, is dan ervan weggaan. Ik ga weg van de pijn. Nou, dat is wat in een depressie gebeurt. Hè? Moeite om bij pijn te zijn. Ik ga weg van de pijn en ik geef mezelf op mijn kop dat ik niet kan genieten, terwijl ik eigenlijk niks kan aanwijzen op dat moment. En dat hoor ik ook heel vaak in sessies. Oh ja, nee, ik weet niet waarom ik me vorige week weer zo depressief voelde. En het zijn mensen met depressies, hè? Maar het gaat ook op en neer. Maar dan is het ook een kwestie van doorvragen. Ook bij mezelf weer gaan voelen. Wat is die pijn? Echt naar de pijn toe. Uitnodiging. Ga naar de pijn toe. En laat hem even zijn. Hoe klein het ook is. Soms zijn het hele kleine aanleidingen. Een verkeerd woord van iemand. Iets wat tegengezeten heeft. Een teleurstelling. En maakt niet uit wat het is. Maar het heeft iets met oprechtheid naar jezelf te maken. Maar zo beginnen dus dit soort van depressies. Maar mensen weten het vaak niet. Ik wist het vaak ook niet. Omdat je het onmiddellijk wegduwt. Het mag er niet zijn. Dus een dag later voel je je rot. Ben je alle verbinding kwijt. Maar je hebt geen idee meer waar het vandaan komt. In een klinische depressie, zoals het in de DSM-5 is beschreven, moet je 2 weken depressief zijn. En dan spreken we van een klinische depressie. Maar het is niet dat op dat moment de depressie begonnen is. Die was er natuurlijk al.
Begrijp ik goed dat je zegt van het zou wel misschien wel 10 jaar geleden al begonnen kunnen zijn. Alleen nu heb je er 2 weken lang al echt serieuze klachten van. Waardoor de arts ook constateert, nou ja, dit voldoet inderdaad aan het checklijstje klachten.
Ja, veel mensen hebben, nou ja, wat ik ook zei van mezelf. Het ging uit met een vriend en ik raakte een acute depressie. Het heeft me ongeveer 1 jaar gekost toen om daar weer uit te komen. Rond mijn 22ste of zo. Als ik terugkijk, had ik daarvoor al symptomen van depressie. En dat noemen ze een dysthyme depressie, een dysthyme stoornis. Dus dat je permanent een beetje grijs voelt. Net de ondertoon is grijs, een beetje grauw. En daarbovenop kun je best functioneren. Ik functioneerde ook wel. Een VWO-diploma gehaald, universiteit gedaan en zo. Weet je wel, ik kon alles wel, maar het kostte me ook energie. Omdat je dan, je moet jezelf forceren. Je moet jezelf dwingen om dingen toch te doen, terwijl het moeite kost. Want je hebt weinig energie, weinig levensenergie eigenlijk. En die onderliggende stroom, die heeft vaak toch te maken met iets van emotionele verwaarlozing, niet helemaal gezien zijn als kind. Want je leert, als kind ben je zo afhankelijk, als baby, zo afhankelijk van de ander, die moet voor jou doen wat jij niet kan. En dat is de macht die je hebt, hè? Zo, dat als je huilt, dat je eten krijgt of een knuffel krijgt enzovoorts. En als dat niet gebeurt op een goede manier of met te weinig aandacht, kunnen die ouders ook allemaal niet zoveel aan doen vaak, hè? Die hebben ook hun eigen geschiedenis. Maar dan leer je dat jouw behoeftes niet goed zijn. Dat jij niet oké bent. En daar ligt dan al de basis van dat conflict waar ik het net over had. Hè? Oordelen over jezelf. Je hebt geen recht op. Er is nooit aandacht voor mij. Is een oude bekende van mezelf.
Waarbij dan de één persoon op latere leeftijd daar serieus wel last van krijgt. en de ander niet.
Ja.
Wat is dat het verschil tussen voelen en ervaren dat je één geheel bent of dat je oké bent tussen mensen die depressie hebben, die in een depressieve periode zitten of misschien wel net daarna, en mensen die er geen last van hebben?
Daar hoeft niet altijd verschil tussen te zitten. Hè, want op het moment dat je met aandacht masseert, en zeker vanuit massagetherapie, dus dan stel je ook vragen, belevingsvragen, wat ervaar je? Dus je helpt iemand om bij de innerlijke beleving te zijn. Wat mij opvalt bij mensen met depressie is dat ze bijvoorbeeld zeggen, goh, het is een pijnlijke plek. Want fysiek en emotioneel maakt niet zoveel uit, maar het is een pijnlijke plek. En dan zijn ze bijvoorbeeld heel hard bezig om die pijnlijke plek weg te denken.
En dat is een fysiek pijnlijke plek op het lichaam?
Een fysiek pijnlijke plek, waar vaak ook wel een emotionele kant aan zit. Maar goed, laten we beginnen met een fysiek pijnlijke plek. Dan krijg ik reacties als, oh, dit wil ik niet. Gewoon letter, dit wil ik niet. En dan gaan ze in het verzet. Hè? Of ik ben heel hard bezig om er doorheen te ademen. Maar in feite zeggen ze daarmee, ik erken niet dat er een pijnlijke plek is. Het mag er niet zijn. Het is niet oké dat die pijnlijke plek er is. En dit is iets wat me heel erg opvalt, dus met name bij mensen met depressieve klachten. Dus moeite hebben om bij dat pijnlijke gevoel te zijn. En de uitnodiging hier is dat dat er ook allemaal mag zijn en dat dat juist het leven interessant maakt, hè, zoals het is. En dan komt er altijd wel even iets van, ja.
Het mag.
Het mag. Het hoort er gewoon bij. Maar voor mensen met depressie is dat vaak een hele klus.
Nou heb ik een aantal collega's van je gesproken. Onder andere over het onderwerp rouw en over het onderwerp burn-out. En wij hebben het nu over depressie. Waar ligt die grens?
Ja, interessante vraag. Want dat loopt natuurlijk in elkaar over.
Hoe herken je dat inderdaad?
Ja. Ja. Soms is het ook niet zo goed te herkennen. Als ik even begin met burn-out. Veel mensen met een burn-out hebben uiteindelijk vaak een onderliggende depressie. Hè? Het is niet altijd zo, maar vaak wel. Alleen een burn-out is maatschappelijk iets meer geaccepteerd om te zeggen, want dan komt het door, hoegenaamd door het werk. En depressie, dat ligt dichter bij jezelf. En voelen mensen eerder als, het is mijn eigen schuld. Maar het is nooit je eigen schuld dat je in een depressie bent beland. Je kan er hooguit verantwoordelijkheid voor nemen, maar het is nooit je schuld. Het is nooit iets waar je echt voor gekozen hebt. Bij een burn-out gaat het er meer om van, ik kan niet meer. Je bent helemaal, het is een burn-out, uitgeput, opgebrand. Ik kan niet meer. En bij een depressie is het meer van, ik wil niet. Ik wil iets met leven, levenslust. Ik wil niet meer. Hè? Een beetje nee zeggen tegen het leven. Moeilijk vinden om hier te zijn. Maar het loopt dus wel in elkaar over. Ook mensen met een depressie. Het is heel zwaar om toch te werken als je een depressie hebt. Kom maar eens uit je bed. Stap maar eens in die trein. Ga maar weer tegenover je collega zitten. Terwijl je geen verbinding met jezelf voelt. Hoe kun je nou in verbinding zijn met de ander? Dat is ontzettend moeilijk. Dus mensen met depressie kunnen ook waarschijnlijk makkelijker een burn-out krijgen. Dus er zit een wisselwerking.
Nou las ik dat depressie ook echt letterlijk fysiek ziek maakt. Dat het veel gebeurt dat mensen die depressief zijn ook echte fysieke ziektebeelden hebben die dan vervolgens weer behandeld worden.
Ja.
En dat zie je bij burn-out toch bijvoorbeeld minder. Wat is volgens jou de link daartussen, tussen dat psychische en dat fysieke?
Ja, nou bij burn-out is het denk ik meer die uitputting, hè? Ik heb wel mensen met burn-out gekend, die konden eigenlijk niks meer. Die waren fysiek zo kapot en ook totaal vermagerd. Dus moeheid, vermagering, geen stap meer kunnen verzetten. Dat zijn de, voor zover ik weet, de fysieke klachten van burn-out. Hoewel ze ook wel andere klachten kunnen krijgen. Maar ik ben geen specialist op burn-out. Dus bij depressie, mensen met depressie hebben altijd fysieke klachten. Sowieso. Doordat je uit verbinding, ja, ik denk toch dat het lichaam wil je iets laten zien over hoe je in het leven staat. En daarnaast is depressie een stressgerelateerde aandoening. Hè, dus mensen met depressie hebben altijd een fight-flight reactie. Of, hoe heet dat? Feigned death. Ik kom even niet op het woord. Maar block-out, dat je gewoon niks meer kan. Dat heeft ook soms iets met trauma te maken. Hè? Vaak zit er ook wat trauma. Maar als je steeds in een stressreactie zit, doe je een zware aanslag op je lichaam. Dus dat betekent dat je gespannen spieren hebt. Hè? Vaak last van overal spanning in het lijf. En verder kunnen het bijvoorbeeld zijn hoofdpijn, druk op de borst, afgesloten hart. Dingen als buikpijn, vaak spastische darm ook wel. Komt veel voor bij depressie, spastische darm. Last van het middenrif, geblokkeerd, waardoor een geblokkeerde ademhaling. Sowieso moeite met inademen, want dat is ook wel het innemen van het leven. Hè? Dus veel op de uitademing zetten, waardoor het geen volledige ademhaling is. En, nou, en zo kun je een tijdje doorgaan. Dat mensen met depressie hebben veel last van hun lijf. En het is zo, als je heel lang in een depressie zit, vaak eten ze slecht, verwaarlozen zichzelf, bewegen te weinig, zitten inderdaad op die bank. Ik ben ook begeleider geweest van een supportgroep van de depressievereniging. En daar zat één man in, die zat alleen nog maar op een stoel in zijn eentje in zijn huiskamer. Dat is wat hij deed de hele dag. Lijkt me nogal logisch dat je heel veel last van je lijf krijgt. Hij had ook apneu. Hij werd 30 keer per nacht wakker. Kon bijna niks meer. Zijn lijf was wat op. Als gevolg van de depressie.
En het letterlijk stilstaan.
Het letterlijk tot stilstand gekomen, ja. Ja.
Daar is het woord toch gevallen. Tot stilstand gekomen.
Ja.
Dat is wat er nu letterlijk gebeurt in deze coronaperiode. Waar denk jij aan als het nu deze tijd is en alles komt tot stilstand? Mensen zitten thuis, bewegen minder, doen wel hun best, maar er zit weinig beweging verder in het leven.
Ja, nou, het heeft denk ik twee kanten. Enerzijds ervaar ik het zelf ook dat tot stilstand komen als een opluchting. Ik kan bijvoorbeeld ook een beetje last hebben van eczeem. Ik heb nu geen eczeem, weet je wel. Dus toch minder stress, minder druk. Ik leg mezelf ook minder op. Ik kan gewoon even tot rust komen, ontspanning vinden. Even aandacht aan mijn huis besteden. Want toch in die race lukt dat niet altijd. Dus voor mij is het best wel heel fijn. En ik denk voor heel veel mensen ook dat daar de rust in zit. Van de andere kant, als je al bijvoorbeeld in je eentje zit en depressief bent, dan is dit een ontzettend moeilijke periode. Je hebt toch minder uitnodiging door anderen, want het willen leven, die levenslust, komt heel moeilijk uit jezelf. Dus het is ook wel fijn als iemand anders je af en toe op sleeptouw neemt, bijvoorbeeld, hè, je gewoon meeneemt. Blijven bewegen is natuurlijk echt een uitdaging. En als je dat al niet vanuit jezelf voelt opkomen, jezelf steeds moet dwingen om dat te gaan doen, ga er maar aan staan. Dus ik denk dat voor heel veel mensen dit ook een ontzettend moeilijke periode is. Ja, voor sommigen is het een opluchting, voor anderen is het hoe doe je dit? In je eentje vaak. Of met je kinderen om je heen en je moet te veel. Dus dan, dus er zijn heel veel varianten ook daarin te bekennen.
Madeleine, kun je een voorbeeld geven van wat er zo bij jou op de massagetafel ervaren wordt?
Ja, er zijn heel veel verschillende voorbeelden, maar ik heb wel een heel mooi voorbeeld, wel heel illustratief. Er was een jonge dame van rond de 30 die bij mij kwam, die eigenlijk haar hele leven al last had van depressieve klachten. En goed, een aantal sessies meegedaan en mensen ervaren dan sowieso vaak wel rust. Ze komen op een diepere laag terecht, ontspanning, wat meer levenslust, wat meer verbinding. Maar er is maar één sessie heel erg bijgebleven. En toen was ik haar rug aan het masseren, de bovenrug. En dat is ook het gebied van het hart, maar dan de achterkant, hè? Maar het blijft het hart. En eerst was er een soort van verzet en boosheid. En ze wilde eigenlijk niet, maar ze wilde toch wel. Maar dus ik bleef rustig masseren, hè, gewoon met aandacht. En op een gegeven moment kreeg ze een beeld. En dat was een eiland. Maar zij stond op de wal. En ik begon dat te bevragen. Want dat doe je vanuit als massagetherapeut. Hè, dit soort van beelden ga je bevragen. Want het lichaam spreekt vaak in beelden. Dus ze ging dat eiland een beetje beschrijven. Het was echt een prachtig eiland en zo. En dus op een gegeven moment vroeg ik haar van... goh, maar kun je dan ook naar dat eiland toe? Want ik had zelf wel een beetje in de gaten... maar volgens mij ben je jezelf aan het beschrijven, hè? Zo, dus ik vroeg haar, kun je naar dat eiland toe? En ze zei, oh ja, dat lukt eigenlijk wel. Ik kan er zo naartoe zwemmen. Dus ze ging naar dat eiland en toen was ze daar. En nou ja, de hart begon steeds meer te stromen... En toen zei ze uiteindelijk van, nou, ik wil dit eiland eigenlijk wel laten zien aan andere mensen. Ik zeg, nou, wat let je, ga het gewoon maar doen, laat het maar zien, hè? De schoonheid van dit eiland. Dus dat deed ze ook. Nou, en op een gegeven moment was de sessie afgelopen. En ik zag een stralende vrouw voor me op dat moment. En goed, de sessie was klaar, ze is weggegaan. Een maand later hadden we weer een afspraak. Ik zag een andere vrouw binnenkomen. Dat was niet meer de vrouw van 2 maanden geleden. Dit was een soort van nieuwe vrouw in verbinding met zichzelf. Ze had een nieuwe partner, terwijl ze eigenlijk van zichzelf dacht dat ze dit nooit meer zou krijgen, want dat kon ze nou eenmaal niet. Ze had een nieuwe partner en ze ging haar leven leiden. Ik heb haar nooit meer teruggezien. Wil niet zeggen dat er niet weer... dingetjes voorbij komen, natuurlijk komen er weer dingen bij. Maar ze had voor het eerst van de leven, in ieder geval de bewuste leven, ervaren wat het is om in contact met zichzelf te zijn. En dit is dus wat massagetherapie kan betekenen. Ja.
Mooi. Als je kijkt naar de huidige reguliere zorg voor mensen met depressie, hoe depressie behandeld wordt met medicatie of therapieën... op welke manier is massagetherapie dan complementair aan die bestaande zorg?
Ja, nou, de bestaande zorg die, even afgezien van medicijnen, maar is met name cognitieve gedragstherapie. En die is op zich heel belangrijk, want mensen, wat ik al eerder zei, met een depressie hebben veel negatieve gedachtes, corresponderen ook niet helemaal met de realiteit. En om dat te onderzoeken en jezelf daarin te bevragen en tot andere gedachten te komen, is natuurlijk ontzettend belangrijk. De component die toegevoegd wordt vanuit massagetherapie is dat je vanuit het lichaam gaat werken. Want dat zit niet in die cognitieve gedragstherapie. En in het lichaam zit eigenlijk alles opgesloten of opgeslagen. Dus dat zijn oude trauma's, dat zijn oude overtuigingen, oude beelden. Dat draag je allemaal mee. Dat is een wandelend geheugen ook. En op het moment dat je daarmee in contact komt, dan wordt eigenlijk op een dieper niveau iets veranderd. Je krijgt daar een shift in beleving. En als je die shift in beleving hebt gehad, dan ziet de wereld er opeens anders uit. En dan zit je eigenlijk op een dieper niveau te werken dan vanuit die cognitie, vanuit die gedachtepatronen. Gedachtepatronen ontstaan ook vaak als er bijvoorbeeld een beetje een naar gevoel in je buik is. Je hebt niet geleerd om daarbij te zijn. Het eerste wat je doet is naar je gedachten schieten en proberen het daar op te lossen. Maar daar kun je het niet oplossen. Dus waar je het wel kan oplossen, mijns inziens, is om bij die emotie en bij die pijn in je lijf te zijn. En daar contact mee te maken.
Madeleine, het laatste woord in deze podcast is aan jou. Is er nog iets wat je wil vertellen?
Ja. Depressie wordt over het algemeen als iets heel naars gezien. Een ziekte die je overkomt, waar je dan vaak met medicijnen aan het werk gaat. Maar ik vind het heel belangrijk dat depressie ook gezien wordt als een kans. Een kans om even bij jezelf stil te staan en na te gaan van wat is hier aan de hand. Opnieuw verbinding te maken met jezelf en te voelen van wie ben ik, waar heb ik behoefte aan en waar verlang ik naar. Ik vind verlangen ook een belangrijk woord bij depressie. Dus ja, je hebt de kans om jezelf opnieuw uit te vinden. Het gaat ook over je identiteit. En ik ben één keer geweest naar een lezing van een sjamaan uit het noorden, ergens van bij de Noordpool. En die kwam met de zin... You are worth coming home to. Jij ook bent het waard om thuis te komen. En ja, die zin die raakt me nog steeds.
Mooie woorden tot slot van deze massagepodcast. Dankjewel.
Bedankt voor de mogelijkheid. Ja.
Tot zover deze aflevering van de massagepodcast. Meer informatie over dit onderwerp vind je terug op de website massagehelpt.nl. Daar kun je dit gesprek behalve horen ook lezen. En als je wilt kun je hier ook reageren. Heb je vragen, een goed idee voor een onderwerp of wil je zelf een keer meewerken aan de massagepodcast? Dan hoor ik dat natuurlijk graag van je. Alle informatie en contactgegevens vind je op de website massagehelpt.nl. Voor nu, dank voor het luisteren en veel plezier met een volgende aflevering van de Massagepodcast.